Goedemorgen gemeente. God is goed. Halleluja. Zo'n gebedsweek geeft energie, geeft kracht, geeft visie, maakt je scherp. Halleluja daarvoor. Ik wil vragen of jullie je Bijbels openslaan naar Colossense. En dan ook wel het eerste hoofdstuk. Colossense hoofdstuk 1. Halleluja. Prijs de Heer. En we beginnen bij vers 3. En ik ga door met waar we vorige week zijn begonnen. Maar natuurlijk deze preek, ook als je er vorige week niet was, je zal het ook op zich kunnen begrijpen. De brief aan de Colossense, hoofdstuk 1, vers 3. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer, Jezus Christus, voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het. Ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouwe dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de Geest, door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Tot zover Gods woord. Amen. Amen. Prijs de Heer voor zo'n heerlijk woord. Ik ga geheel preken uit deze verse. Weet je, als een auto met 100 kilometer per uur tegen een boom aanrijdt, dan maakt die auto geen kans. Zelfs een sterke Mercedes maakt geen kans. Ik heb het wel eens gezien aan de rand van de weg. Een Mercedes S-klasse die tegen een boom aangereden was. Die boom die stond gewoon en die Mercedes was totaal los. Een boom die geworteld is. Een sterke boom die geworteld is, is ontzettend sterk. Die kan ook niet door een boom zomaar omvallen. Een boom met diepe wortels draagt ook vrucht. Vorige week hebben we ook geleerd dat een boom sterk is als die dicht bij het water staat. Dicht bij de bron staat. Een boom heeft ergens water nodig om veel vrucht te kunnen dragen. Nou, waarom? Even misschien een beetje filosofische vraag, maar waarom dragen bomen vrucht? Waarom? Nou, in die vrucht, daar zit die kostbare pitjes of zaadjes. En de vrucht, apart genoeg, die vrucht is niet voor de boom zelf. Een boom, is jullie dat wel eens opgevallen? Een boom eet zijn vruchten niet op. De vruchten zijn voor anderen. En voor continuïteit, dat er nieuwe bomen komen. Maar een boom zelf eet de vruchten niet op. Vrucht is voor anderen. Vrucht is voor voedsel, voor voeding. Voor dat anderen gezegend zullen zijn, dat anderen gesterkt zullen zijn. Het zaad in de vrucht is voor voortplanting, voor continuïteit. Maar wat betekent dit voor mij dan? Waarom moet ik vrucht dragen, zodat anderen gevoed worden? Paulus zegt dan deze belangrijke woorden, je zult vrucht dragen, hè, dan ben je een zegen tot anderen. Maar Paulus zegt ook, je zult groeien. Je zult vrucht dragen, maar je zult ook vrucht dragen. En ja, vrucht dragen is voor anderen, zodat je een zegen bent voor anderen. Groei, dat is voor jezelf. Jij mag groeien. Natuurlijk, vrucht dragen en groei hoort hand in hand te gaan. Nou, de brieven in het Nieuwe Testament, die zijn meestal ontstaan vanuit een noodsituatie. Als er een probleem of een verkeerde leer ergens in een gemeente was, werd dat aangesproken door middel van een brief.
En dat Paulus deed dat, Johannes deed dat, Petrus deed dat. En er werd een brief gestuurd omdat er een nood was, een probleem was. En achteraf zijn wij daar heel blij mee dat er ergens in Korinthe dat zij problemen hadden. Want daardoor hebben wij zo'n goede brief. Zo'n prachtige brief. Dus ook in Kolosse was er een probleem. Maar Kolosse is een beetje apart. En dat wil ik even uitleggen. Want uitgaande van de inhoud van de Kolossense brief zijn de problemen die aangesproken worden best wel breed. We kunnen niet één probleem vinden. Het wordt een beetje over dat judaïsme gesproken, dat teruggaan naar de wet. Er wordt over gnosticisme gesproken, dat wordt ook een beetje aangesproken. Askese, engelenverering. Maar dat zijn allemaal verschillende dingen. Dus de theologen die konden niet vaststellen, is er ergens een valse leer? Het was best wel breed. Maar in alle verschillende misstanden in de kerk zie je dat de hoogverheven positie van Jezus Christus naar beneden gehaald wordt met alle valse leer. En zo herken je ook een valse leer. Dat die hoogverheven positie van Jezus naar beneden gehaald wordt. Dus iets of iemand wordt even belangrijk of belangrijker zelfs dan Jezus Christus. Zo, er zijn meerdere dingen, maar dat is de eerste punt waar je denkt van dit is een valse leer. Dit klopt niet. Dit klopt niet. Jezus heeft de hoogverheven positie in de Bijbel, in de gemeente, in ons hart, in ons leven. Nou, toen Paulus op een gegeven moment in Efeze was, bekeerde zich een zekere Epaphras. Epaphras bekeerde zich en hij werd uitgezonden. Hij ging naar Colossus, zoals die stad heette, en daar stichtte hij de gemeente. Dus Epaphras was de stichter van de gemeente, niet Paulus. En die gemeente groeide en bloeide, werd bekend. Ze draagde vrucht. Maar op een gegeven moment kwamen er ook die problemen die ik had aangesproken. Maar er waren verschillende problemen. En Epaphras die zoekt Paulus op. En Paulus, die zit in de gevangenis. En Epaphras gaat naar Paulus toe in de gevangenis en zegt van, ja, dit is er mis in de gemeente, ik heb wat hulp nodig, kun je me helpen? En Paulus besluit om een brief te schrijven. En hij geeft natuurlijk Epaphras wat instructies, hij bidt voor hem, hij zegent hem en hij stuurt hem terug met de brief. En zo hebben wij deze brief uiteindelijk ook ontvangen, de brief aan de Colossensen, de gemeenteleden van Colossus. Een stad trouwens in het huidige Turkije. Vanochtend wil ik bij de positieve kanten van deze gemeente blijven staan. Die andere dingen die spreken wel nog eens een keertje aan. Die moeilijke woorden leggen we een keer uit. Vanochtend niet zo belangrijk. Paulus was onder de indruk van deze gemeente. Want hij had ook vooral goede dingen gehoord over deze kerk. En nogmaals, de kerk die hij zelf niet had gesticht. Als je dit leest, Colossense, dan sommige mensen zeggen ook, zelfs ondanks dat daar staat van de apostel Paulus, zeggen sommigen, Paulus heeft dit niet geschreven. Omdat de taal, hoe hij schrijft, wat gematigder is. Hij is wat vriendelijker. Hij is niet zo fel als in de Korinthes of in Galaten. Dus daarom zeggen sommige mensen dat hij dat niet zelf geschreven heeft. Ik vind dat totale onzin. Hij was wat voorzichtiger, omdat hij die gemeente niet zelf gesticht had, vind ik best wel logisch. En het is volgens mij een echte typische Paulusbrief. En Paulus schrijft aan het begin dus, wat wij gelezen hebben, de goede dingen over deze kerk. Nou, een paar van die dingen zeg je, dat zijn inkoppertjes. Paulus zegt van, dat ze allemaal in Christus Jezus geloven. Heel goed. Je zou zeggen, dat moet toch vanzelfsprekend zijn. Helaas ook niet altijd. Dat een kerk, dat ze nog in Jezus Christus geloven. Natuurlijk is dat de basis van alle gemeentes. Het tweede wat Paulus zegt is, dat ze alle heiligen lief hebben. Geweldig. En het derde is, dat ze hopen op wat in de hemel voor hen gereed ligt. En dus dat ziet hij als iets heel goeds. Dat de gemeente van Colossense die kijkt uit naar dat wat God voor hun heeft in de hemel. Een goede deugd. En dan zegt Paulus, heeft hij het over het evangelie. Het evangelie dat overal in de wereld vrucht draagt en groeit. En dat is iets waar Paulus het meeste van weet. Hij reist heel veel. Hij ziet dat het, en hij benoemt het evangelie. Het evangelie is iets wat overal in de wereld groeit en vrucht draagt. Tot op de dag van vandaag. Als je vanaf dat Jezus naar de hemel gegaan is en de Heilige Geest naar beneden gekomen is, de gemeente, de kerk van Jezus Christus is alleen maar gegroeid. Gegroeid, gegroeid en gegroeid. Het is ongelooflijk. Het is niet te stoppen, het evangelie. Het evangelie is een kracht. Het evangelie is de reddende kracht van God. En wat is nou het evangelie? Is even interessant. Het evangelie letterlijk betekent dat het goede nieuws. De apostelen in het Nieuw Testament lezen heel veel over het evangelie. Het evangelie werd verspreid. Wat is dat precies? Nou, ik persoonlijk denk dat in het Nieuwe Testament, de apostelen, hun Bijbel was het Oude Testament. Dat was hun Bijbel. En ze hadden de Bijbel en het goede nieuws van Jezus Christus. Dat hij gestorven is, dat hij was opgestaan. Dat nu de weg vrij is naar God de Vader. Hun Bijbel was het Oude Testament. Ik geloof dat het evangelie Gods woord is. Het is het goede nieuws. Maar het goede nieuws is het woord van God. Dus als je heel specifiek zegt, wat is het evangelie? Zou ik zeggen, ja, dat is het goede nieuws, dat Jezus is opgestaan. Dat er hoop is, dat er leven is, dat er redding is. Als je het wat breder trekt, denk ik dat het woord van God het evangelie is. En dat is Gods reddende kracht. Hierin ligt Gods reddende kracht. Hierin ligt instructies voor jou, hoe jij je leven leidt. Kan leiden en het tot veel vrucht zal brengen. Paulus geeft ons de volgende twee uitwerkingen van het evangelie. Er zijn meerdere, maar we blijven bij deze tekst. Twee uitwerkingen van het evangelie, dat is groei en dat is vrucht. Het evangelie, het woord van God, zal twee dingen in jou bewerkstelligen. En dat is groei en dat is vrucht dragen. Hou dat even vast. Want wat voor een boom, wat brengt een boom zodat die vrucht draagt? Dat hij moet geworteld zijn, er moet aarde zijn, er moet regen komen, er moet licht zijn, er moet CO2 komen. Al die dingen zorgen ervoor dat een boom vrucht draagt. Mijn geestelijk mens, hoe draag ik vrucht? Door het woord van God. Het evangelie. Daardoor word ik een vruchtbaar mens. En Paulus gaat dan door. Ik wil dat eventjes opnieuw lezen. Een paar versen. Daarom, dat is 1 vers 9. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer. Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Paulus bidt hier. Hij schrijft het op, of dicteert het, maar hij bidt hier voor de gemeente. Dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en inzicht die zijn geest u schenkt. En vanuit daaruit volgen drie beloftes. U zult vrucht dragen, de kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht kracht ontvangen. Dat is een beetje luisterrijke macht, luisterrijk, wat is dat nou? Heerlijkheid, Gods heerlijkheid is misschien een, vind ik persoonlijk, een makkelijker woord. Dus die drie dingen zijn die uitvloeien van de wijsheid en inzicht van God. Zijn je zult vrucht dragen, je zult groeien en je zult de Gods heerlijkheid ervaren door kracht te ontvangen. Als we God wil ten volle leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest je schenkt. Drie dingen zullen gebeuren. Als we Gods wil ten volle leren kennen. Door de wijsheid en het inzicht die zijn geest ons schenkt. Dus vorige week hebben we geleerd dat vrucht zal komen als je wortels hebt. Als je diep geworteld hebt. Als je daar die kant uit sterk bent. kom hier vruchten. Dat was de preek van vorige week. Vanochtend, vrucht komt als we Gods wil ten volle leren kennen. Oké, laat dat even tot je doordringen. Vrucht komt als je Gods wil ten volle leert kennen. Vrucht komt als we Gods wil ten volle mogen leren kennen. Dus dan heb ik die drie uitwerkingen. Vrucht dragen, groeien, kracht ontvangen. Het zal komen als we Gods wil ten volle mogen leren kennen. Ten volle. Ik vind dat een bijzonder woord. Ten volle. Helemaal. Compleet. Dat is me nogal wat. Dat is natuurlijk ook een proces. Voor mij klinkt dat best wel logisch. Als jij vrucht wil dragen en wilt groeien, dan moet je Gods wil in jouw leven kennen. Je moet dat kennen. Je moet daarvan weten. Wat wil God in mijn leven? En je moet dat weten. En dan kan je daar instappen. Dan kan je het ook doen. Maar je moet het eerst weten. Het is zo belangrijk om stil te staan en je af te vragen. God, wat wilt u eigenlijk? Wat wilt u vandaag? Wat wilt u in deze situatie? Maar de meest fundamentele vraag in jouw leven moet zijn. Wat wilt u met mijn leven? Wat is uw plan met mijn leven? Dat moet je vragen. Dat moet je jezelf afvragen. Hoe jonger, hoe beter. Hoe jonger, hoe beter. En kan je die koers bepalen? Heer, ik ben beschikbaar. Ik wil voor u leven. Ik maak u heer van mijn leven. Maar wat wilt u van mijn leven? Vraag God wat hij wil voor jouw leven. Pas als je dat weet en dan daarin begint te wandelen, zal je goede vrucht dragen. Nou, je zegt misschien, ja, ik weet een beetje. Ik weet misschien wat, ik heb hier wat gelezen. Ik heb ooit een woord gekregen. En dan, ik ben ooit gevraagd voor dit. En ik begon daarin te wandelen. Heel goed, perfect, zo begint het. Ja, je gaat erin wandelen, je gaat erin uitstappen. Als je namelijk in Gods wil bent, in zijn plan bent, dan begin je te gedijen. Dan begin je te groeien. En dan begin je vrucht te dragen. Meer en meer. Maar je mag altijd weer afvragen, Heer, wat is uw plan? Als je dat nog niet weet, ga dat vragen. Ga thuis in je kamer. Ga op je knieën. Heer, laat mij uw plan zien. En als God maar zo'n stukje ziet, dan wandel in dat kleine beetje. Als God je, wat God ook soms doet, is hij laat je alleen hier een stukje zien. En dan laat hij je iets heel vers zien. En dat tussenstuk ontbreekt dan. Dat grote tussenstuk weet je nog niet hoe. En dat zegt, vertrouw op mij. Gods woord is als een lamp voor je voet en een licht op je pad. En dat is als je dat in de als het heel donker is en je hebt een lamp, dan kan je niet ver schijnen met de lampen van vroeger. Je zag alleen de komende 3-4 stappen. Zo leidt God jou, maar hij laat jou ook soms door een woord, door een profetie, door een innerlijke verlangen. En vooral als je jong bent, dan laat God zien, daar. Dat heb ik voor je. Maar leer te wandelen in deze stapjes. Ik laat je die weg zien, hoe die loopt. Maak je daar geen zorgen om nu. Daar wil ik je hebben. En dit zijn de eerste 3 stappen. Wandel in het plan van God. Zoek de wil van God in jouw leven. Dat is jouw topprioriteit in jouw leven. Dat is het allerbelangrijkste. Heer, wat is uw wil in mijn leven? Wat wilt u dat ik doe? Het zaadje is een plantje geworden. Dat plantje gaat nu langzaam richting boom. Wordt steeds meer richting boom. Een sterke boom met diepe wortels. En die gaat vervolgens ook vrucht dragen. Dat is het proces. Als christen zijn we altijd bezig om te groeien. Altijd bezig om te zoeken. We zoeken God. Ja, we hebben God gevonden en God heeft mij gevonden. Prijs de Heer. Maar we zoeken meer. We willen diepere, in een diepere relatie. Zoals als een huwelijk. Een jong, als je een jaartje getrouwd bent. En je denkt van, we kennen elkaar helemaal. Nee. Dat duurt. Dat is een lang proces. Zelfs na 20 jaar ontdek je nieuwe dingen. En mag je nieuwe dingen samen ontdekken. En zo is dat ook. Die relatie met Jezus Christus is zo rijk. Daar is zoveel uit te halen. Je leert elke keer wat nieuw. En elke keer een nieuw aspect. Omdat God zo divers is, zo groot is. Je kunt hem niet in een box doen. Ik snap het. God is zo. God is dus zo. Aha. Nee, doe dat niet. God is groter. God is groter dan jij je kunt voorstellen. Als christenen mogen we dus bezig zijn om God meer te leren kennen, om te groeien. Daarom zegt Paulus ook dat we God wil ten volle moeten leren kennen. Hou dat vast even, ten volle leren kennen. Dat is een groeiproces en dat gaat natuurlijk niet in één keer. En dat gaat zelfs als je wat voor een leeftijd je ook bereikt hebt, je mag nog steeds doorgroeien. Hoe dieper je erin staat, hoe meer je te weten komt en hoe dichter je aan zijn hart komt, hoe meer aan jou geopenbaard wordt. En daar kom je niet om het evangelie heen. Daar kom je niet om de Bijbel heen. Mensen, we moeten bijbellezende christenen zijn. Er is niet zoiets als christenen die niet de Bijbel lezen. Wees een bijbellezend christen. En je hoeft niet hele hoofdstukken en die, lees, begin te lezen. Laat het tot je doordringen. Zo ontdek je zijn wil. Zo kom je dichter aan Gods hart. Zo wordt zijn woord ook geopenbaard. Zijn wil geopenbaard in jouw leven. Dus hoe kom ik Gods plan te weten? Gelukkig staat dat hier in datzelfde vers waarover we praten. Hoe komen we Gods plan te weten? Het staat hier. Als we Gods wil ten volle leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Hoe kom ik Gods wil te leren kennen? Door de wijsheid en de inzicht die zijn geest u schenkt. We leren Gods wil door de wijsheid en inzicht van de Heilige Geest. De Heilige Geest stelt het jou beschikbaar. Hij maakt het aan jou bekend op verschillende manieren. Eerste manier altijd, dat is de Bijbel. Dat is het woord van God. Jij, als jij het woord van God leest, krijg je wijsheid en inzicht. Wijsheid en inzicht. Heeft niks met IQ te maken, EQ of wat dan ook. Nee, jij krijgt wijsheid en inzicht door het woord van God te lezen. Jij krijgt levensinzicht, inzichten, goddelijke inzichten. Scherpe inzichten. Als jij Gods woord gaat lezen. Wijsheid en inzicht. Zo word je een grote boom. Sterke wortels. En zo zal je vrucht dragen. Je leest de Bijbel. Je krijgt wijsheid en inzicht. Je leest de Bijbel en de Heilige Geest. Die geeft jou op dat moment wijsheid en inzicht. Ik hoop dat je als je vanmiddag of morgenochtend of morgen de Bijbel leest. Dan zie je, oh, wijsheid en inzicht. Wijsheid in preek van gisteren. Wijsheid en inzicht. Je leest en wijsheid en inzicht komen in jouw hart. Die wijsheid en inzicht kan ook komen door een nu-woord. Dit is het eeuwige woord. Er is ook een rema-woord. Een nu-woord spreekt de Bijbel. En dat is een profetie. Dat is een woord dat in je hart komt. Dat is een woord dat een ander broeder jou geeft. Dat is een woord dat je door de natuur kan ontvangen. Dat is een lied. Dat is een preek. Dat zijn nu-woorden. Die voor nu, voor jou zijn. En daar moet je altijd ook open voor zijn. Want God spreekt ook op die manier. Tot jou. Ontvang ze. En zo ontvang je ook wijsheid en inzicht. Nou, Gods wijsheid en inzicht komen dus op verschillende manieren, maar altijd door Gods geest. Altijd door de geest van Jezus Christus. Nooit buiten. Gods wijsheid en inzicht kunnen niet buiten Gods geest komen. De Heilige Geest is altijd het kanaal. En we moeten altijd blijven bidden. Het maakt niet uit of je al helemaal gedijt in je bediening. Maakt niet uit welke leeftijd je hebt. We moeten ons hele leven lang bidden voor Gods wijsheid en inzicht. Want Gods wijsheid en inzicht openbaren Gods wil. Hebben we net gelezen. Gods wil brengt jou naar de plaats van bestemming. En op de plaats van bestemming zul je groeien en vrucht dragen. Dus bid je hele leven lang voor wijsheid en inzicht. Paulus zegt ook, met wijsheid en inzicht zal je leven hoe God dat wil. En misschien zit je hier en twijfel je. Misschien ben je een tiener en je denkt, waarom zou ik moeten leven zoals God dat wil? Zoals ik dat wil is toch eigenlijk veel leuker. Misschien denk je dat. Toen ik een tiener was, dacht ik dat ook. En heb ik van alles gedaan en geprobeerd. En ik kan je nu achteraf als een ervaringsdeskundige zeggen, het is toch leuker om te leven naar Gods wil. Maar meer dan leuk is het is beter. Het is beter, het is vruchtbaarder als jij leeft naar Gods wil. Daar ligt zoveel meer zegen op. Het geeft zoveel meer voldoening, zoveel meer kracht. En dan geeft Paulus drie prachtige beloftes. En die zijn voor jou, deze prachtige beloftes. Als jij leeft zoals God het wil. Als jij leeft volgens de wil van God, dan zegt Paulus, dan zal je vrucht dragen. Dan zal je groeien en dan zal je kracht ontvangen. Dat zijn de beloftes voor jou. Als jij kiest ervoor, ik wil leven naar Gods wil. En daar wil ik nog even kort op ingaan, die drie dingen. Je zult vrucht dragen. Nou, dat is een heel jaarthema, daar gaan we heel veel over spreken. Kort wat dingetjes aanhalen. Je zult vrucht dragen. Je zult een vruchtbaar leven hebben als je leeft naar Gods wil. Psalm 1 zegt dat dan alles gaat lukken. Dingen lukken, brengen resultaat. Alles wat je doet, brengt vrucht. Omdat je Gods wil kent voor jouw leven. Omdat je het grote plaatje ziet. Omdat je weet waarvoor je dingen doet. Een boom die geen vrucht brengt, is een dode boom. Is een slechte boom. En een leven dat geen vrucht voortbrengt, is een dood leven. Maar je zult vrucht voortbrengen als je leeft zoals God dat wil. En hoe ervaar je ook weer hoe God dat wil? Door de wijsheid en inzicht van de Heilige Geest. Hoe krijg je die wijsheid en inzicht van de Heilige Geest? Door de Bijbel te lezen, door een nieuw woord van God. Je zult anderen zegenen. Je hele leven zal een zegen zijn. En jij zult gezegend zijn. Nou, de tweede was, je zult groeien. Groeien. Je zult ook groeien in de kennis van God. Als je leeft naar Gods wil. Wat is het verschil tussen groeien en vrucht voortbrengen? Heel simpel. Stel je even een boom voor. Een hele grote boom. Prachtig mooie boom zonder vruchten. Kan. Dat kan. Ja, dat is niet goed. Dat is niet goed, maar het zou in theorie mogelijk zijn dat je een grote boom heeft, maar geen vrucht draagt. Ja, sterke wortels, het ziet er mooi uit, je kan een boomhut erin bouwen, maar geen vrucht. Andersom, een klein plantje, een klein boompje, maar met heel veel vrucht. Dat is wel interessant ook. Het zou ook in theorie, dat kan. Wat Paulus ons aanspoort is, we moeten alle twee alleen vrucht dragen. Hè? Je gaat dan gebukt onder die zware vrucht. Hoeveel christenen, hè? Die brengen zoveel vrucht voort, maar die zijn niet bezig om zich te sterken, om die persoonlijke groei, hè? Om in het woord te verdiepen. Ze zijn altijd aan het delen, altijd aan het geven. En iedereen, oh wat geweldig, wat geweldig. Maar ze lezen de Bijbel niet. En ze zijn niet zelf, ontvangen ze nieuwe kracht. De andere is een grote boom die geen vrucht draagt. Oh, je bent altijd op je knieën, je hebt een geweldige relatie met de Heer. En in jouw keldertje, je knielt voor de Heer. En oh, ik hou van God. God is zo goed en wij hebben een super goede relatie. Maar je draagt geen vrucht, omdat je het niet inzet, omdat je het niet uitdeelt. Dus Paulus zegt van groei en vruchtdraag is belangrijk. Alle twee, niet het een of het andere. Hier in Colossense gaat het natuurlijk om die specifieke groeien in de kennis van God. En dat is die groeien in de relatie met Christus. Groeien in geloof, groeien in Gods woord. Dat is dus nog niet vrucht voortbrengen. Het gaat hier om een sterkere relatie met Jezus Christus. Heel belangrijk, hè? Dat moet gebeuren. Het gaat hier om het bekwamen in Gods woord. Hè, dat spreekt Paulus heel veel tegen Timotheus. Bekwaam je in Gods woord. En het is ook dat wij ons gebedsleven, ons relatie met Jezus uitbreiden. Maar dat allemaal is nog geen vrucht dragen. We hebben groei en vrucht nodig. We moeten niet alleen een grote boom worden. We moeten ook vruchten dragen. En dan de laatste belofte die voor jou is. Als je wandelt in de wil van de Heer is. Je zult kracht ontvangen. Je zult kracht ontvangen. En de MBG die zegt het zo. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd. Naar de macht zijner heerlijkheid. Echt zo'n Nederlandse kracht bekrachtigd. Laat dat even een paar buitenlanders uitspreken, heel heb je een glas water nodig. Met kracht bekrachtigd. Je zult met kracht bekrachtigd zijn. Goed, de MBV zegt het zo. en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen. Nou, daar baal ik weer zo, dat luisterrijk. Ik vond het zo een raar, dat klinkt voor mij als luisteren, luister. Maar dat luister, dat staat heel veel in de MBV, dat is Gods heerlijkheid. Dus mijn vertaling zou een tussenvertaling zijn tussen de MBG en de MBV. En ik zou ook de U's droppen. Ik zou gewoon je zeggen. Dat is een beetje een stokpaard van mij. Maar in Duitsland heb je ook U. En je hebt je. Wat? In Rusland ook. Maar in Duitsland zeg je tegen God niet U. En in Rusland ook. Je zegt tegen God je. Want u in Duitsland is dat, dus sie, heeft met afstand te maken. Dus tegen de politieagent, tegen de leraar zeg je sie. Maar op het moment, tegen je ouders zeg je du. Omdat je een band hebt met hun. En omdat je ze kent. Dus, en het moment dat twee mensen elkaar kennen, sie, 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 sie. En dan merk je, het klikt. Oh, zullen we nu overgaan naar du? Ik vind dat prachtig, heerlijk. Dus, en er is hoop voor Holland, in Nederland, want in 1950 kwam de MBG uit en toen zeiden we nog, tot 1950 zei iedereen tot God, gij. En toen, dus u voor je ouders en voor de overheid en voor belangrijke mensen, jij voor de gewone mensen, maar als je tegen God sprak, was het gij. En dat is veranderd, nu is het u geworden. En misschien wordt het nog in onze leven, jij, ik hou van je, Heer. Dat klinkt nog heel raar, ik weet het. Maar, ik vind het mooi. God valt niet van zijn troon als je tegen hem zegt, hoor. Geloof mij dat maar. God is dichtbij. Halleluja. En dus ik zou het zo vertalen, dus er staat in de MBV, en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen. En de Jan Barends vertaling is, je zult door zijn heerlijkheid kracht ontvangen. Nou, voor iedereen duidelijk. Het is hetzelfde, maar gewoon duidelijk. Je zult door zijn heerlijkheid kracht ontvangen. Zoek Gods wijsheid en inzicht. Dat was het, hè? Gods wijsheid en inzicht. Zodat je zult leven als God het wil. Dat is... Als je alles vergeten hebt, hou dit even vast. Zoek Gods wijsheid en inzicht voor jouw leven. Zodat je kracht zult ontvangen, levenskracht, bovennatuurlijke kracht. De kracht van God is bovennatuurlijk. En dan herinner ik me altijd aan de woorden. En dat dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die leeft nu in jou. En dat is de oerkracht. He, dat is die kracht, dat is de Heilige Geest die zweefde over het water. Die van het begin af aan van de schepping er was. Dat is de Heilige Geest die uitgestort werd op de discipelen. Dat is de Heilige Geest die samen met de gemeente zegt, kom, wie dorst heeft, kom. Dat is de Heilige Geest die zegt, die Jezus uit de dood heeft doen opstaan. Die Heilige Geest woont in jou. En die kracht, van die kracht moet je putten. Die kracht heb je nodig. En die kracht is beschikbaar. Leef vanuit die kracht. En God belooft jou deze kracht als jij luistert. Als jij zoekt naar de wijsheid en inzicht. Als je wandelt in de wil van God. Stormen die zullen komen. Zorgen kunnen komen. Verzoekingen kunnen ons pad opkomen. Maar wat er ook komt. Ik zal blijven staan. Ik ga door. Ik ben geworteld. Mijn wortels gaan diep de grond in. Amen. Ik ben geworteld in Christus. Geworteld in het geloof. Wil jij vrucht, groei en kracht? Eventjes. Wil jij dat? Wil jij dat in jouw leven? Het komt als we God wil ten volle leren kennen. Ten volle. Gods wil ten volle leren kennen. En maak dat je hoogste prioriteit. Om Gods wil te leren kennen. Amen. Wil je met me opstaan? Ik wil het muziekteam naar voren er komen. Gods wil bekendmaken. Halleluja.